dat nog zien doen. Dus het, dat is werk wat absoluut niet te vergelijken met het voorposten. Daar heb ik niks mee te maken. Ik, althans, in die zin de contacten met de buurtgroepen en alles wat er zich afspeelt. Het is hoofdzakelijk de politiek, de raad, de dagelijks bestuur die dat moet doen.
Ja.
En ik stel me, heb me veel meer opgesteld als communicatieadviseur, min of meer, voor zover dat dan gaat. Dat was ook niet te bedoelen. Ik ga een andere positie. Ik zag toen een blauw neer dat ze wat langdurig geziekt zou zijn. Die was projectgroepsecretaris, maar hoe heet ze? Hanneke Kuipers was dat. Zij was maatschappelijk werkster bij het was in Peter Matti die nu wethouder is. Die was in feite daarvoor zo'n 2,5 jaar vol post hier geweest. Die kwam, daarna kwam Hanneke Kuipers, dat heeft ongeveer een half jaar geduurd, en daarna kwam ik, en ik noemde alle 8,5 jaar.
Wist jij de reden waarom Hanneke Kuipers ook gespannen
getrokken? Het beeld wat ik ervan heb, maar dat is een beeld uit, dat rees toen ook op uit verhalen die ik van haar gelezen heb, die ik in het archief gevonden. Dat ze zich heel erg met de buurt identificeerde, onmiddellijk, en daar kon ze dus niet mee terecht binnen het bureau bestuurscontacten. In die zin profileren ze zo in de gesprek met de bezoekonden, want dat was haar kennelijk haar grote frustratie over herfstzetting dat het allemaal niet zo goed liep. Ja, en in de praktijk bleek ze er als voorpost ook betrekkelijk weinig mee uit de voeten te kunnen. En het bureau bestuurscontacten lag in die periode ook, het zat in die periode ook in een moeilijke tijd, omdat er gebeurde van alles. Het bureau groeide heel snel en er was hier en daar wat onmin onderling. En dat zat meer tussen de leiding van het bureau en de voorposten. Dat was een duidelijke scheidslijn. Er was toen iemand hoofd, dat was echt iemand van de oude stempel. En en de meeste voorpassen hadden toch een ander idee over het invullen van een werk en het omgaan met elkaar. Dat was Leeuwens. Dat was toen het hoofd van het bureau.
Dat is iemand van het oude stempel, dat hele instelling is natuurlijk typisch
uit de
jaren 70.
Ja, kijk, de eerste aanzet tot het bureau bestuurscontact is ooit nog gegeven door Ed van Tijn, want die vond dat er voorposten moesten komen. Ja. In de buurt. Hè. En de eerste die daartoe geweest is, dat is Joop Boetje geweest. Aangedacht aan toenmalige bureau voorlichting op het stadhuis. En die moesten bestuurscontacten onthouden. En die begon in de Marktbuurt. Dat is de eerste voorpost eigenlijk. En is later ook nog over van een wat groter bureau geworden. En ik meen dat in 1972, dat is toen de Kinkerbuurt en Kinkerbuurt, Tappenbuurt. Ja, Kinkerbuurt, Dappenbuurt. Ja, in ieder geval Nieuwmarkt, Jordaan, dat zijn echt de eerste grote voorposten geweest. En een aantal jaren later kwam Gouderiaal en Staatsliedenbuurt en Noord en Pijlberg ook nog in de tijd.
Dat was
in
ieder geval.
De taakopschrijving was vaag. Ik ben niet begonnen. Ik begon tenminste, dat is het beeld dat ik nu heb. Ik werd gedropt en doe eerst maar de spreekuren en ga daarna maar eens kijken wat er in de buurt te koop is. Spreekuren dan, die hadden we geloof ik 3 keer in de week toe, op dat moment, maandag, dinsdag of vrijdag. Projectgroepwerk ook, draai me mee, kijken maar wat je doet. Ik was toen een nogal juridisch administratief geschoold ambtenaar. En erg houdend aan de regels, want dat was ik gewend, dat moest.
Was niet je eerste baan bij de gemeente?
Nee, ik was niet mijn eerste baan bij de gemeente. Ik ben in 69 bij de gemeente begonnen. 69 jaar. En daar heb ik 6 jaar op het stadhuis gewerkt ongeveer. En daarna 4 jaar in Zaandam. En Zandam ben ik met stationair in aanraking gekomen. Ik ben een tijd assistent aankoper geweest. Taxaties, sociaal, daar zat dus bij die problemen hadden vanwege de sloop van de toer, toen sloop van het huis, werden door die afdeling ook geholpen. Mm-hmm. Nou, in Amsterdam, omdat het veel groter is, heb je daar allerlei specialisten voor. Maar wij deden dat erbij. En ja, ik wilde toen op een gegeven moment weg. Onder andere door wat privéomstandigheden. En ik had geen zin meer om te studeren, want ik moest een makelaar doen. En toen ben ik gaan solliciteren. En toen kwam heel goed van dat in. En dat had ik al in mijn hoofd. De eerste voorpas waar ik mee te maken had, was Jan Bierhout. Die zat in zijn buurt, in Oost. Ja, en die had ik toen als in eerste baan bij de gemeente, had ik al eens een keer kennis met hem gemaakt. En ik vond dat hij in zijn argumentatie naar mijn wat beter betaalde collega's toen volstrekt gelijk had. Want ik vond gewoon dat hij niet slecht mijn hoofd werd opstaan. En ik wilde wel iets aan doen. En toen toch van baan ging veranderen in Zandam en die advertentie verscheen, was het voor mij kassa.
Maar was het een baan bij bestuurscontact of bij de voorpost in de staat?
Nee, dat is mijn baan bestuurscontact. Kijk, ja, het bureau bestuurscontacten die had zoveel voorposten. Ja. En er werden toen assistent voorposten gevraagd, twee stuks. Mm-hmm. Nou, daar ben ik er toen één van geworden. Ik ben dus als assistent hier tijdelijk in deze buurt terechtgekomen. Op mijn verjaardag, 11 oktober 1979, ik werd toen 35. En ik ben er ruim 8 jaar gebleven, 8,5 jaar. Ja. Allebei elkaar. En ik vind het lang. Het was de bedoeling dat er ingezet zouden worden als voorposten overbelast waren of ziek werden ofzo. Want dat was dus nodig, want er was heel veel te doen in de stad.
Maar je was als enige verantwoordelijk voor de voorpost hier?
Toen ik hier zat was ik de enige, ja. Dat was een soort eenmanspost. Ik had wel een kantoortje van Boutenzicht bij me in de keten en de weergroef gaan er wel bij mij, maar ik was de enige die hier echt met een beetje, ja, met een beetje verantwoordelijkheid hier in de buurt zat. De voorposten waren de eerste gedecentraliseerde ambtenaren in feite, ja, in de buurt.
Daadwerkingscontact met het stadhuis?
Wij hadden, nou, zoveel als we wilden, er waren natuurlijk al regelmatig werkoverleggen en bureauvergaderingen. En dat, eens in een maand of eens in 14 dagen, maar er was wel een coördinator op het stadhuis die regelmatig contact met de voorposten had. En die coördinator had hier in de buurt gewerkt, dus die kende ook vrij goed.
Dus het was niet allemaal te goed?
Ik heb ervaring eigenlijk. Tijdens dus die stafvergadering op het huis, maar we hadden ook informeel heel erg veel contacten. En zeker in de periode toen vrijdag nog wel gewerkt wordt, was vrijdagmiddag of sherrymiddag ergens in de een of andere voorpost. En er zat de hele club dan. En nou ja, lachen, huilen, vieren, deuren enzovoort. Het was een heel hechte club. Later, ja, dat is later, is dat was wat losser geworden. En ook omdat er andere mensen kwamen. Vrijdag op een gegeven moment niet gewerkt werd.
En er was
ja,
een van die organisatie, er was een centraal.
Er is een half bureau bestuurscontact, ja, ja. Er zat een staf op het stadhuis die op een gegeven moment, zeker toen hij zijn kalk kwam, in is gekomen in begin 20. Toen hij zijn kalk kwam, toen werd die staf uitgebouwd. En zat er ook nog een vrij sterke staf op het stadhuis. En dat zeg maar in de periode 82 tot en met, denk ik 86, heeft het bureau bestuurscontacten heel veel invloed. En die invloed is in mijn ogen getaand toen de AZ-poot bij Fantijn invloed kreeg. Dus je ziet dan duidelijk een andere lijn in die periode. Hij kwam geloof ik langzamerhand de Luik gehad, je had de Vondelstaat gehad, het hele openbare ordeprobleem. Mede daardoor verloor denk ik het bureau bestuurscontact hoe langer hoe meer invloed.
Dat was dus in de hele stad geval, niet alleen?
Nee, dat was in de hele stad. Ik denk dat is er hier nooit zo nadrukkelijk de druk geweest, maar vanaf het moment dat er ergens in de buurt hellen ontstond, Dan praat ik puur over mijn eigen beeld. Hè. Werd de invloed van bestuurscontacten minder.
Dat
was
van de algemene zaak.
Ja, dat was zeg maar de adviseer, de aanbieden daar. Ja, dat was zijn zaak. Wij hadden ons beeld en het belang van bestuurscontacten en de projectgroep en stadsvernieuwing. En wij was om het hier zo lang mogelijk eisen. Zeg maar, met de periode van de projectgroep voorzitterschap van Dick de Berg is de stadsvernieuwing hier pas eigenlijk echt niet begonnen. En ik kom dus nu nog af en toe in de buurt en zie dingen gebeuren die die projectgroep zeg maar in eind 80e jaren zo'n beetje op de rails heeft gezet. Of in ieder geval gedachten al overgevallen heeft. Nou, dat zie je dus nog steeds terug. Dus dan denk ik van, als er een aantal jaren, dat ben ik nog steeds van mening, als er een aantal jaren langer was gewacht met de zaak hier een beetje onder druk te zetten vanuit de AZ-poot, dan had je waarschijnlijk een hele andere positie. Dat had je als gemeente een andere positie. Kijk, dan had je als buurt niet meer zo te klagen. En dan hadden we waarschijnlijk ook een groter deel van de bevolking zeg maar meegehad als overheid.
Maar waartoe mee?
Mee voor een wat andere aanpak die wat meer op handhaving van allerlei gemeenten en overheidsleden was gericht. En ook op huisvestingsgebied.
Want dat was wel
daar hadden we kunnen gewoon kunnen laten zien van, jongens, wat zullen jullie nou? We hebben de afgelopen jaren hebben we dat gedaan en dat staat allemaal op het programma. Dus we zijn nog niet weg. Ja. Nee, nou, dat argument, toen Fatijn hier op bezoek kwam, was er nog wat plannen op stapel. Of die was wel het een en ander gedeeld gezet, maar qua uitvoering was er nog, de Noordoostpunt. Maar dat was te weinig, in mijn ogen.
Ja, dat was een centraal thema wat ook hier in de discussies onderling tussen stadhuis en voorpost te
gaan. Stadhuis via zeg maar, dus stadhuis projectgroep. Want kijk, wat dat betreft speelde projectgroep en voorpost bestuurscontact. Die trokken vaak één lijn in dit soort dingen. Ja. Want we hebben in Scheven gezeten, we hebben bij Fontijn gezeten. En het was dus constant van wat zeg jij, wat zeg ik. Hoe breng je het? We trekken zoveel mogelijk één lijn. Iedereen zijn eigen bewoordingen. Maar we proberen wel één lijn te trekken. We hadden elkaar hartstikke hard nodig.
Maar kun je een beetje schetsen hoe dat vanaf dat je kwam? Hoe er veranderingen zijn ontstaan in jouw werkzaamheden, in de uitbreiding van het voortbord? Er is natuurlijk wel gebeurd in de zin van het plannen maken. Ja. Is er geen enkele politiek die heeft impulsen gegeven?
Ja.
Ja.
Op een gegeven moment duidelijk was dat er geen begin 80e jaren geweest. Toen zat ik hier zo'n kleine 2 jaar en toen had ik die van de kraakbeweging is eigenlijk de enige groep waar ik absoluut geen contact mee kon krijgen toen in die tijd. Dat is eigenlijk later pas gekomen. Toen ben er toen een tijdje uit geweest, omdat ik door privéomstandigheden wat overspannen was geraakt. Toen ik terugkwam moest ik keuzes maken en toen heb ik gezegd, ik ga me met de kraakbeweging bezighouden. 82 vertrokken en ik ben begin 83 ben ik weer aan het werk gegaan. Nou, eind 82. Heel voorzichtig. En toen heb ik gewoon keuzes in mijn werk moeten maken en ik heb toen gezegd, van, ik ga met de kraakbeweging ga ik beginnen. Kijk, ik had toen al zoveel respect. Het eerste wat me opkomt, zal ik het gewoon zeggen. Ik had het bij buurtgroeperingen, bij winkeliers, bij het wijkcentrum. Bij allerlei mensen, ook mensen die ook bij mensen van de kraakbeweging. Ze waren blij dat ik terug was. En daar heb ik toen gebruik van gemaakt op een gegeven moment. En ook omdat ik aanvankelijk werkte tijd, want ik nog niet al te veel doen, 2 dagen. Dan later 3, ik denk dat zo'n soort systeem moest weer opgebouwd worden. En ik moest toen keuzes maken. En ik heb toen gezegd, ik ga me met de kraakbeweging bezighouden, want daar hebben we tenminste contact mee. En dat is hartstikke nodig. En dat werd volstrekt door Isaac Hall onderschreven. Dus ik ben toen op de kraakbeweging gaan starten en De kraakbeweging had mij toen op een gegeven moment voor een aantal zaken op nodig.
Dat is hier zijn met lang.
Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Het is volstrekt uit de lucht gegrepen.
Nee, dat is wel van Rens Broekhuizen. Dat het een was van de contracten eindelijk tot stand kwamen.
Ik vind hem heel leuk, maar ik heb nog nooit op een huis
bedoeld. Zit in de Bentingstraat?
Dat moet je niet aan mij ophangen, dat verhaal, dat klopt wel. Ik vind het wel leuk, maar het klopt niet. Maar wat, ik denk dat de organisatie van de staat in ieder geval een beetje een doel is geweest in het verhaal tot de kraakbeweging. Want ze hadden mij nodig voor voorbereiding.
Organisatie voorbereiding.
Ja, en toen heb ik zo goed resultaat als het ging contact gelegd, begrip met wat de gemeentelijke dienst in het bedrijf, een begrip gekregen voor het feit dat die organisatie absoluut niet van plan waren om vergunning aan te vragen. Ik moest vol toch dat het festival moest komen. Nou, dat is er uiteindelijk is dat ook gekomen. Ik heb een klein beetje de weg gewezen wat ze zouden moeten doen. Ik ging het weekend ook nog een keer samen met de politie en de organisatie, onder andere Rens Broekhuizen en Frits van Heijden, om tafel hebben gezeten. Omdat er veel te veel klachten waren en dat er een ambtenaar een klap op zijn hoofd gekregen zou hebben. Van alles geprobeerd heeft om de politie de buurt in te jagen. Nou, dat werd ik niet gegeven met s'nachts uit mijn bed en daar is me s'avonds laat. Ga alsjeblieft even kijken, want die man die is gemolesteerd en ik kwam hier, ja, het was een tuin, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Dus dat heb ik tegen.
Dat heb ik gebeld in woorden,
ja, maar dat wist ik.
Als je zo'n problem solver, dat je vanuit het stadhuis werd gebeld om dat op te lossen.
Dat
is de enige die er naartoe kunnen sturen.
Ja, ik denk dat ik de enige was die... Er had geen geuniformeerde politieman toen, op dat moment. Ja, hij zei Kalk, die kenden jullie niet, dus ik was net 19
jaar. Nee, maar alsof het is dat je wilde apen zijn die...
Nou, zo werd het ook gezien.
Ja, dat je dan niet...
En ik was kennelijk de enige die me met die wilde apen kon verstaan.
Dus het was wel een risicovolle job die je dan had. Zo werd het ook wel gezien in het stadhuis.
Nou, het risicovol niet zozeer. Ik heb me eigenlijk maar heel betrekkelijk weinig persoonlijk bedreigd gevoeld. Er is wel een periode geweest waar dat geval was, maar het was ook zo weer over. Mm-hmm. En ja, ik was ervan overtuigd dat ik toen met dat moment tijdens het buurtfestival, dat ik er rustig naartoe kon gaan en dat ik me rustig met Rens Broekhuizen en Frits en nog wat andere mensen op aan kon spreken. Dat ik nu, of ze alsjeblieft een wat zachter zouden kunnen met de muziek en op een beetje redelijke tijd stoppen. Nou, dat is in de periode 84 geweest toen het wat spannend werd om de inzet van de politie. En die aandacht daarvoor, het staatstribunaal dat er toen geweest is. Net staatsfiguraat. Toen is vooral in de periode. En Jeffrey Lieshout, die heeft me toen ook. Die heeft me persoonlijk bedreigd. Ik heb een grote bek teruggegeven. Maar.
Van die langs op kantoor?
Nee, dat was toen. Dat was in de voorbereiding voor dat buurttribunaal. Hij zat toen in de koperknoop. En. Goed dat hij me bedreigd. En dat was. Ergens in de koperknoop. Als dat wapens.
Met in de graaf geweest.
Dat is ongetwijfeld, het zal wel, maar hij heeft was het op het buurt bij het... Nee, het was op het tribunaal zelf. Niet ervoor, het was op het tribunaal zelf. Hij zei van, ik zou maar niet meegaan met het bezoek van Martijn, want voor de van gelijkstrekking. Want ik sta niet voor de gevolgen in voor jou. U had iets van, als mij één haar gekrenkt wordt, dan stuur ik wel wat mensen op. Is een beetje bluffig, maar ik heb toevallig onder ons gezegd dat ik gezegd dat familie in de horeca en de onderwerp. Dus
het is zo.
Ja,
oké. Nou, nog even terug naar die onrust tijdens de statie die gegeven.
Ja.
Die toestelde eigenlijk algemeen.
De algemene zaak, die was komen kijken omdat de hele grens zonder vergunningen draaide en die werd gemolesteerd.
Oh,
omdat hij opmerking gemaakt had en hij had geconstateerd dat er autobanden weggeprikt waren. Kortom, zeg maar, dat was een van die kruispunten hier. Alles lag bezaaid met glas, veel te harde muziek, klachten te over. Nou, toen was het moment daar. Dat kwam op het stadhuis terecht, dat kwam kennelijk bij Vertijn terecht en kennelijk bij IJzerkalk. Die belde me om 11:30 uit mijn bed. Ik was die avond al geweest trouwens, ik was vroeger op de avond. En toen had ik iets van, nou, ik ga hem maar even kijken, want ik kwam niet zo gek van vandaan. Dus dat,
Maar dat is bijvoorbeeld,
hij
stond
er bij? Nee, daar is geen sprake.
Ja, ik heb gehoord dat er gesprek is geweest met de commissaris iets van.
Ja, dat was de volgende ochtend. Dat was, ik werd toen op vrijdagavond werd aan bed gedaan. Dus zaterdagochtend hadden we een gesprek in de voorpas met iets.
Ja.
Nou, er was er iets bij, daar was Rens Broekhuis bij, er was nog iemand bij, maar en twee politie met iets en nog iemand anders. Nee. Dat was een heel gespannen toestand.
Ja.
En ik vond dat ook doodeng. En ja, ik heb geprobeerd om dat zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. In ieder geval, de politie heeft niet ingegrepen. Er kwam ook geen verbod om dat festival door te zetten. Dus het festival ging door. En ik ben toen s'avonds nog de buurt in geweest en zondags was er ook nog het een of ander, althans wat dag.
Mm-hmm.
Ja, en het is allemaal doorgegaan, dus...
Heb je toen ook gevoeld dat je tussen 2 uur zat? Zo
ja,
aan het
heel erg.
Ja.
Ja. Ik vond dat festival vond ik op zich best leuk. Er werd wel een hoop door jongeren gedaan, maar heel veel oudere mensen vonden zo'n initiatief volgens mij ook best leuk.
Mm-hmm.
Hoewel sommige mensen heel erg reageerden op de agressie van de broekers die hier tussen de huizen.
Ja,
en ik vond dat bloed in zo leuk.
Ik vond het gewoon een indruk dat de politie per se wilde doorzetten. En dat die escalatie neiging dat die op het huis bij algemene zaken een rol speelde.
Ja.
Dit is een moment om het aan te pakken.
Ja, met iets was volgens mij was editie er was er inderdaad editie erbij zat. Was een was hier van heel met heel veel invloed. Ik denk dat Helmoet hier naar het ineens was.
Oh,
dat waar die ons van de kaart mee wegen bij waren. Dat wil ik niet. Omdat die in de kennetie om afgespeeld worden. En dan zeg ik in zo'n situatie, hier hou ik gewoon mijn mond. En waar we ook mijn werk hebben gedaan. Hoor. Ik heb vrijwel mijn mond niet open kunnen hebben. Maar alleen het feit dat er iemand anders bij was, die een wat gematigde invloed heeft.
Ja,
die respect mogelijk maakt. Dat doet al vaak heel veel. En toen ook, kennelijk.
Toen jij die krakers ging opzoeken, dan zag je die kraakbeweging niet als een monolithisch blok, als één geheel blok. Dat is, elk verschil is er uiteindelijk achteraf gekregen tussen de organisatoren van de staatsdienst en de rookgroep.
Ja.
Je had in een eerder stadium had je ook een afzonderlijke grote werkgroep.
Ik heb het...
Jack van Lieshout er tegengekomen.
Ja.
Toen ben je daar nog een studie turns gekomen.
Nee, daar ben ik nooit meer op studie turns gekomen. Maar dat is... ik zag dat kraakbeweging aanvankelijk als één groot blok.
Ja.
En dat was toen ik hier in 1979 kwam. Er was eigenlijk vrij weinig bekend. Er stond ook nauwelijks iets op papier over de kraakbeweging. En dat verbaasde me achteraf ook wel. Ik was nauwelijks geïnformeerd hoe de situatie hier in de buurt was.
Wist je ook wel misschien wat er hier in 79 maanden de vorige zich had afgespeeld met die eerste verzuiming?
Ja, daar had ik van gehoord. En op een gegeven moment, maar dat was al in een later stadium, toen las ik daar ook al stukken van. En achteraf begreep ik dat de grote frustratie van mijn voorgangster, Anneke Kuipers, daar op gestoeld was. Zij had dat niet tegen kunnen houden. Dat was in het Vroegboetselaarstadium. Nee, ze had het niet tegen kunnen houden.
Nou, die ontruimingen zijn nooit doorgegaan. Dus wat heeft ze nou niet tegen?
Moet je me ermee even laten vallen. In ieder geval, ze was naar de aanleiding van de affaire rondom de Van Boetslaststraat, was er behoorlijk gefrustreerd geraakt. En daar heb ik veel later, toen zat ik hier denk ik al meer dan een half jaar of zo. Dat weet ik niet. Het zal wel door de ambtelijke organisatie geweest zijn. Want ze had zich in mijn ogen, als ik erop terugkijk, behoorlijk vereenzelvigd met wat er hier in de buurt gebeurde. Maar dat was al voor die tijd gebeurd, voordat ze hier kwam, denk ik. Ze hadden gewoon naar herfstvestingspakket.
Maar dat is in oktober 1979 ongeveer het begin van de hoogtijdagen van de
Schoonskruipen. Ja.
Het gaat dan echt
geen hand in hand.
Ja. Je komt eigenlijk ook in de buurt in, als de kraken zich teruggetrokken hebben, de buurt in. Dus in de stad is het niet goed gelopen, maar voor dingen. BH-kamer. Dus voor die kraken komt te maken waarschijnlijk. En achteraf gezien dat het een sterkere beweging is.
Ja.
Meer gericht op de beweging.
Ja.
Hoe ging het verder?
Dat is langzaam gewoon verder uitgebouwd. Kon ik eigenlijk overal komen. En dat is gewoon stap voor stap gaan. Je weet hoe het werkt. Je praat eerst met de mensen die bij je komen. Daar zoek je contact mee. En het is een soort cirkel die steeds groter wordt.
Ja. Maar dat hoort eigenlijk alleen jou. Dat hoort niet voor dit werk.
Nee, maar dat is puur, denk ik. Dat hoort inderdaad niet voor dit om. Ik denk dat het wat dat betreft verschillende persoonlijkheden waren.
Ja.
Dick Verberg was wat minder toegankelijk. Heel goed in zijn werk. Heel goed voor de buurt, voor de stadsvernieuwing hier. Maar wat als mens wat minder toegankelijk, denk ik. Waarschijnlijk wel. Dat weet ik niet. Er was kort tevoren iets gebeurd in de buurt. En op een gegeven moment wit gekocht met wat krepen. En tegenover zijn huis ook waar hij woonde. En dat vond hij dus helemaal niet leuk. Ik weet niet meer wie het was. Ik was het voorval trouwens ook alweer vergeten. Dus dat zou je gewoon aan hem moeten vragen, misschien uiteindelijk ook. Als u dat niet vindt. Ja, het is onder ons gezegd, hij gezwegen, niet verdrongen heeft.
Nee,
dat was echt een hele. Nou, ik geloof dat hij meer dan 1000 gulden schade had. Ik vond dat ook wel. Dat was gewoon een beetje productief. Ik wist gewoon heel veel. En dan wil ik kijk. Beschouw je van Lisa als de grootste schreeuw. Dat is een van de belangrijkste mensen. Ik heb even precies in het camera al heel snel. Ik zat nauwelijks een week in de buurt om met hem te maken. Dat is meer.
Ik stel daar ook even op
de buurt. Ja, maar misschien verwacht dan, maar dan is dat wat later geweest dan.
Ja, later.
Ja, nou. Dit is. Jack van Lieshout, nee, die. Ja, Jan Pieter speelde een uitmaat. Theo Vriezer, die is me door de poort gegeven.
Maar
in
het voorbijgaan of is het ben je daar niet geworden?
Nee, dat is gewoon zo. Er kwamen op een gegeven moment politiemensen binnen wandelen en die wilden kennis met me maken. Toen werd er iets gedropt over meneer Van de Giezen. Of tegen Theo Van de Giezen.
Ja.
Ik kon trouwens vrij goed. Ik vond hem een cynisch mens en ik kon het wel eigenlijk nog niet vinden.
Jan Pieter
heb ik dat vond ik iemand die zich erg terughoudend opstelde, maar toch wel over heel erg veel informatie beschikte. Ja. En dat is dus later ook bevestigd. Toen was ik al een aantal jaren. Soms val ik er nog steeds puzzeltjes van de rest. Puzzelstukjes op hun plek.
Wat is er dan op zoek?
Wat is zoek?
Zijn het persoonlijke zoektochten of zijn het gewoon dingen?
Nee, het zijn meer persoonlijke zoektochten. Het is meer persoonlijke zoektochten.
Voel je je belang op het
moment? Nee, dat heb ik me eigenlijk nooit Ik geloof niet dat ik. Sorry, ik zat toch ook in een hele dubbele positie hier. Er werd van mij verwacht dat ik zo de nodige informatie over de buurt beschikbaar had. En de andere kant voelde ik me ook wel eens op een gegeven moment zodanig met de buurt verbonden. En ook met een aantal dingen die de kraakman heeft. Dat vond ik uitermate mooi aan. En dus hou dat dan maar eens haar.
Want er is ook iets geweest met de BBC-papers, ook, dat zit in maart, februari 1983.
Ja.
Voordat jij dus, zeg maar, echt het contact met die
dat is in diezelfde periode is dat al geweest. Bijna een jaar uit de Rudder geweest. Ja. Ik was toen weer een tijdje terug en toen kwamen die BBC-papers.
Dat is een beetje een vreemd moment, want je zei, de status van de BBC-evaluering was op een dieptepunt.
Maar dat is nooit persoonlijk geweest.
Of dat reëel was, is niet
geweest. Dat is nooid persoonlijk op mij geweest.
Zullen we wel de voorkomst leveren?
Ja, maar ik had het ook een beetje van die oude schepen. Waarin,
nou, dat is een van de. Dat is leuk.
Een nieuws.
Ja, dat is leuk.
Waarin jij naar voren kwam als iemand die. Die een aantal posities verdedigde. Die het boek waren van de buurt en krakers.
Ja.
Dat is dan een reden dat het niet zo erg tegen jou gericht zal zijn geweest.
Ja.
Tegen de voorpost als instituut.
Ja, nee, maar zo heb ik dat altijd beschouwd. Dat iedere actie die tegen de voorpost gericht is geweest, altijd tegen het instituut voorpost als vertegenwoordiger van de gemeente. Ja, die kofferjut was ik dus ook voor de buurt soms. Ja. En dat komt omdat ik, ik had persoonlijk zoveel krediet opgebouwd dat ik dat die scheiding ook wel door de mensen gemaakt werd. Ja. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, absoluut niet. Nee.
Dat Schever die had iets toegezegd. Die beslissing van
belachelijk. Mm-hmm.
Nee, eigenlijk was de verbruggel dat hij de MT had afgelopen, waar allemaal andere bezwaren tegen de kost
getreden. Het zou theoretisch. Ik zit even een paar dingen te bedenken. Maar dat is toen zo verschrikkelijk geweest. En niet alles werd vastgelegd.
Ik weet niet, ik had nog een dat die BPC papers van vrij waren. Zo die nota's.
Ja. Ja, dat weet ik.
Veel werk van de BBC naar de kraakwerk toe. Het is een klap meer van de uitgaan.
Ja.
Tenminste, niet dat daar een aanleiding was. En als je die papers dan niet leest, dan als je kijkt misschien even niet. Maar naar buiten toe werd gewoon de kraakwerk zijn, maar het is niet zo meer gewoon niet tussen.
Ja, nou ja, terecht ook dat.
Ja. Maar hoe werd dat binnen de BBC of in hand in het haar?
Nee. Er is toen wel nagedacht over andere zaken. Hoe gaan we dan verder? In feite lag alles op straat. We werden meer of meer ontmaskerd als een soort spionageafdeling. We waren dan wel geen kriek of zo. Maar we konden toch wel heel veel informatie uit de buurt halen. En daar konden we dan wel gebruik van maken. En dat werd dus ook gedaan. Ja. Maar de buurt had een kraakbeweging op een gegeven moment in Amsterdam dat het sterkste bleef. Ja. Het langdurigste ook aan leven. Want in alle andere buurten was de rol al veel eerder uitgespeeld.
Ter gevolg van die bezetting van de voorpost, er zijn een aantal gesprekken, er is een gesprek, er is een stopbezet met
Ja, ja, dat is
dat was gesprek op gang.
Ja, dat was in 82, dat was een aanleiding van de 50ste kraak en het uitreiken van de gouden koevoet. Daar ben ik op afstand, heb ik dat zien gebeuren. Aan deurwaarder Braam, die naam komt ook weer naar boven. Toen heb ik een memo, was het 81 al? Dan is dat eind 81 geweest. Eind 81 geweest, ja. Eind 81. Ja, september of oktober. Ik voorzag dat het dat er hoe langer meer getuigd bij een leegstaande woning zou blijven, dat er ook distributie, daar beperken jullie je toe, maar dat er ook zo'n officiële distributie zouden worden. Althans, dat was op dat moment het beeld dat ik ervan had. En dat het verder uit zou vloeien. Dus er moest iets gebeuren. Hij die was het met me eens. En toen, ben ik intermediair geweest tussen het stadhuis en het college. Daar zijn toen een aantal gesprekken geweest in de Rio. Ja. Nou, kort daarna, daar ben ik bij het begin ben ik bij mij geweest. Toen ben ik dus uitstapte jaar. Toen ik eenmaal weer terugkwam. Toen was ik de aanleiding van de Vondel of de Tiluin. Eén van die twee. Eén van die twee, toen werden die gesprekken gestaan. Dat is wel wat leuk, want de mensen van bestuurscontact hadden toen in de wereld. Maar er zaten ook wat mensen van de kraakbeweging in de wereld voor het gesprek. Dus tijdens de rellen die daar gaande waren. En daarna is het pas toen wist eigenlijk niemand wat ze moesten doen. Want, Willem Gooi heeft mijn collega die toen beleidsmaker van de kraakbeweging deed. Die zat er bij een IJzer Kat, zat er mening bij. En Jos Paardenkoop, die toen van de Ven al heel snel van de Ven al heel snel op. Van de Ven, want nee, dat was niet de politieke soort. Dan moet je even niet verwarren, dat is een ambtenaar. Bij de eerste gesprekken die met de kraakbeweging zat van de Ven, die was toen hoofd woonruimteverdeler op het stadhuis. Maar die werd al na een paar uur uitgepakt door de kraakbeweging. Want dat was een hele stijle, formele man. Daar geen hout mee te beginnen. En die werd er meteen afgezien. Hoe noemt dat katholiek? Ik denk dat ik ook niet precies. Nu weten we precies wat ik bedoel. Die werd in feite al meteen buiten de deur gezet. Toen is Jos Pop. Die was wat slik. Sociaal voelde. Dat was waar de berg geen zaak gedaan. Die gesprekken waren wel alleen maar om het gesprek.
Jullie hadden wel een bepaalde inzicht, wat je net zei, dat is de politiekraak in het Gelderland.
Nou, het bedreigende gevaar van de kraak en distributie, dat was mijn ziens alleen maar een aanleiding om ons in gesprek te geraken met de kraak. Ja. Het had ook een andere aanleiding. En dat paste in het beeld wat IJzer Kalk toen had. IJzer Kalk vond de kraakbeweging op zich best een goede sociale beweging. Ja. En als sociale beweging had de kraakbeweging ook wel wat te bieden gehad. Ja. Als er op een gegeven moment in de loop der jaren een andere ontwikkeling was ontstaan binnen de beweging. Goed,
nu dan bestuurscontact op de hete kamer van Algemene Zaken, de provincie in de rug, dan ook hier maar weer zussen of een gesprek proberen te komen.
Met het speel.
Want na die gesprekken met de gemeente of met VOC is die verloren bij het CDA. Want die toen hadden iets poging in.
Maar die kon bij GDH die ontploft is.
Van jullie twee toch?
Van jullie twee.
Berger die gaat ook kraaien van 1500 ontruimingen.
Die kun je wel. Ja, ja. Dat was dus een absoluut fake verhaal. Het stoelde nergens.
Ja, maar daar
bedoel
ik best
van
politiek, om dat
gewoon
voor te
krijgen. Dan gaat pap en mag al zoveel mogelijk, zo lang mogelijk proberen ieder geweld uit de buurt te houden. En die 1500, het werd ook later de Wolkensperg ontkend. Dat er feit dat het op straat stond. Het werd dus echt wel ontkend. Maar kennelijk was dat een interpretatie van een journalist, denk ik nu. Maar het kan best zijn als je gaat onderzoeken dat het dat met deze uitspraak door afgehaald wordt. Hoor. Ja? Naar 1500 woningen, dat is nogal wat. Dat was absoluut reëel.
Dat je ziet dat die boostervergroting.
Ja.
En over de discussie gaan met kamerleden die absoluut niet wisten waar het ook. Die dan überhaupt distributiecijfers gingen zelfs om te maken, want die konden met elkaar zou zijn.
Ja, precies.
Ja, dat kan ik niet.
Zo sterk ook gemaakt, denk ik.
Ja.
Maar juist door dit.